Goedemiddag gemeente, ik mag u van harte welkom heten hier in de Grote Kerk van Gorinchem. Ook iedereen die meekijkt via de livestream, van harte welkom. De dienst wordt geleid door dominee Herwig uit Nunspeet. En Arjan Versluis bespeelt het orgel en begeleidt en dirigeert ons koor. Collectors, we mogen vandaag ook weer dienen met onze gaven. De drie doelcollecten deze zondag zijn diaconiecollecten bestemd voor International Justice Mission, de collecten voor de kerk en de collecten voor de wijkas. De zendingsbussen zijn bestemd voor het werk van de leefgemeenschap De Zilt in Gorinchem. De collectes hier in de kerk worden gehouden bij de uitgang en via de livestream via de QR-codes. Er worden van deze dienst videoopnames gemaakt. U kunt dus herkenbaar in beeld komen. Als dat een probleem voor u is, kunt u achter de pilaren plaatsnemen. Schoonmaakhulp. De kosten zijn nog voor wat schoonmaakwerk na de dienst. Om precies te zijn 5 personen. Wie is bereid te helpen? Kunt u uw hand opsteken alstublieft? Nou, dat gaat lukken zo te zien. Introïtes. Laten we nu deze eredienst beginnen met het zingen door het koor van Psalm 31, vers 17. De kerkenraad wenst iedereen een gezegende dienst.
Onze hulp is ook in deze middagdienst, als we thuis mee verbonden zijn en hier in de kerk alleen in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zetten we samen deze dienst voort, gemeente, met Psalm 9... Daarvan nu vers 1 en 2, daarna belijden we het geloof en aansluitend klinken de woorden uit het 11e vers. Psalm 9 nu vers 1 en 2, na de geloofsbelijdenis vers 11. Met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen we ook op deze middag samen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea, met welke woorden wij met mond en hart belijden te geloven in één God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en van aarde, allerziendelijke en onziendelijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, die geboren is uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God, die geboren is, niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid neergedaald is uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, die geleden heeft en begraven is, ten derde dagen wederom opgestaan is naar de schriften, opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat en tezamen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Ik verwacht de wederopstanding van het lichaam en het leven der toekomende eeuw. Amen. We gaan samen God bidden thuis als we mee verbonden zijn met deze dienst. Ik zie ook een paar kinderen in de kerk zitten. Wat fijn dat jullie er zijn. We gaan samen aan God vragen of God bij ons wil zijn in deze dienst en ons wil helpen in alle dingen door zijn Heilige Geest. Laten wij samen bidden. Heere, u bent het waard dat we u brengen alle lof, eer en aanbidding, ook vanmiddag. Met die oude psalmwoorden. Want u leeft tot in eeuwigheid, Heere. U die gisteren en heden dezelfde bent en tot in eeuwigheid. Dat hebt u vanmorgen laten blijken in deze gemeente, in een doopdienst. Dat u betrouwbaar bent, dat we op u aankunnen, dat uw woord daad is. En Heere, wij bidden u dat we dat ook vanmiddag mogen merken. Dat we dat vanmiddag mogen beamen. Als de boodschap klinkt, als we de schriften lezen die van u getuigen, machtige God, God van Israël. Juist ook, Heere, in deze tijd waarin wij leven, deze bijzondere tijden. Heere, wij tasten ernaar, we begrijpen het niet. En toch, Heere, u hebt het voorzegd. We gaan naar het einde toe, eindtijd. En waar u bezig bent al onze zekerheden omver te gooien, blijft de zekerheid over als we zien op u, Heer Jezus Christus. Want u bent gekomen en u komt terug. Wij belijden u dat we dat zo gemakkelijk vergeten. Als alles vanzelfsprekend is, als alles voor de wind gaat. Maar Heere, nu is het allemaal zo anders. We denken aan de kinderen vanmiddag. Als ze thuis zitten door de weeks, les krijgen van papa of mama, geholpen door de meester of de juf via de computer. We vinden het best lastig, Heere. Als we jong zijn, bezig met onze opleiding, en als we het gevoel hebben dat we een tijd meemaken waarin heel veel verloren gaat, o God, wilt u ons vasthouden. Wijs ons de weg. Als we in de kracht van ons leven zijn en we zoekend zijn naar een nieuwe betekenis, naar zingeving, Heere, kom ons te hulp in ons huwelijk, in ons gezin. We bidden voor elkaar, Heere, als het moeilijk is op het werk, als we het financieel niet meer rond kunnen krijgen, als misschien een familiebedrijf op instorten staat. O Heere, spreek vanmiddag. Spreek tot ons hart. En doe ons geloven dat wat u beloofd hebt, dat dat eeuwig waar is. En dat u bezig bent alles heen te stuwen naar die grote dag die spoedig aanbreekt. Dank u wel, Heere, dat we ook vanmiddag deze dienst mogen meebeleven. Sommigen hier in de kerk, sommigen thuis. Wees erbij. Wijs ons de dingen aan die belangrijk zijn. Gebruik daarvoor uw dienstknecht. Zegen ons in ons orgelspel, in ons zingen. Zegen ons in het lezen, in het luisteren, in het spreken. Zegen ons in het geven van onze gaven tot opbouw van uw gemeente ook hier. En geef ons aan het einde van deze dienst uw zegen mee, dat we verder kunnen. Wij bidden voor elkaar als we het momenteel moeilijk hebben, als we misschien psychisch in de knoop zitten, als we te maken hebben met een uitzichtsloze situatie. Heere, geef dat we geen goedkope, makkelijke woorden spreken. Maar dat de woorden die u laat spreken gevuld zijn met de ontferming van u in en door Christus, uw Zoon. Breek het rijk van de Satan af en maak het goed in deze dienst. Tot roem van uw grote naam die heerlijk is. Uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan samen een gedeelte lezen uit de eerste Timotheusbrief. We lezen uit hoofdstuk 1 de versen 12 tot 17. En uit hoofdstuk 3 de versen 14 tot en met 16. En het 16e vers is ook de tekst. 1 Timotheus 1 vers 12 tot en met 17. En 1 Timotheus 3 vers 14 tot en met 16. Vers 16 is ook de tekst. Thema van de preek is het geheim geopenbaard. We letten op ongetwijfeld, onbegrijpelijk en oneindig. Paulus schrijft twee pastorale brieven aan zijn geestelijke zoon Timotheus. En ik zal straks de preek beginnen met de vraag aan u, aan jou, aan mezelf. Twijfel je wel eens? En het moet opvallen bij de schriftlezingen dat God door middel van Paulus wijst op de betrouwbaarheid van zijn woord. 1 Timotheus 1 vers 12 en volgende. Waar we lezen, en ik, dat is Paulus, dank hem die mij kracht gegeven heeft. Namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat hij mij trouw geacht heeft toen hij mij een plaats gaf in de bediening. Mij die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid bewezen omdat ik het in onwetendheid gedaan heb in ongeloof. De genade van onze Heere is echter zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste, dat wil zeggen de voornaamste van de zondaars, al zijn geduld zou tonen tot een voorbeeld voor hen die later in hem zouden geloven tot het eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dan uit hoofdstuk 3, de laatste drie versen, 14 tot en met 16. Vers 16 is de tekst. Deze dingen schrijf ik u in de hoop spoedig naar u toe te komen. Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich gedragen moet in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid. Dan de tekst. En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Tot zover. Thema van de preek aan de hand van 1 Timotheus 3 vers 16. Het geheim geopenbaard. Ongetwijfeld, onbegrijpelijk en oneindig. Ter inleiding op de preek zingen we Psalm 118 uit de Nieuwe Berijming, het 5e en het 7e vers. De Heere is mij tot hulp en sterkte en ontsluit u voor mijn schreden de poorten van de gerechtigheid. Psalm 118, 5 en 7.
Thank you.
In antwoord op de preek uit het liedboek voor de kerken, gezang 122 vers 3, waar we van de Heer Jezus zingen: Gij daalt van de Vader neer, tot de Vader keert gij weer, die de hel zij doorgegaan en hemelwaarts opgestaan. Het is gezang 122 vers 3 uit het liedboek voor de kerken. Gemeente, thuis en hier in de kerk twijfelt u wel eens. U zit op de weg, u rijdt ergens in de stad. U komt in de buurt van een verkeerslicht en dat schiet op oranje. Wat doet u? Tja, kan nog makkelijk. Flinke stoot gas erop. Of ja, eigenlijk zou ik moeten stoppen. Bam, op de rem. Twijfelen. Het is vaak maar een moment. Wat doe je? Twijfelen als je als jongere van de gemeente zit te piekeren over een vervolgstudie. Het is toch al zo'n vreemd schooljaar. Je zit in het examenjaar en je weet nog niet wat je gaat doen. Je weet niet precies waar je gaven liggen. Twijfelen. Twijfelen over het al of niet kopen van een huis. We zitten goed. Ja, het wordt eigenlijk een beetje te klein. We zouden wat groters willen. Kan dat voor het budget wat we in ons hoofd hebben? Twijfelen. Je hebt verkering en je bent verliefd op elkaar, maar je twijfelt wel eens een moment dat je denkt, wil ik nou met hem of haar mijn hele leven verder? Er loopt misschien nog wel iemand anders op de aardbodem waar ik misschien twijfel. Twijfelt u wel eens aan God? Ik hoor dat van jongelui terug. Ik heb op een morgen geef ik een paar lessen op een mbo. Er zitten jongeren momenteel eerste jaar welzijn, 16. Moeten een reader doornemen over alle wereldgodsdiensten. Hindoeïsme, boeddhisme, islam, jodendom komt langs, christendom, Jehovah's getuigen komen langs, ietsisme komt langs. Meneer, wie garandeert mij nou dat wij het bij het goede eind hebben? Denkt u dat al die hindoes verloren gaan? Klopt het wel wat wij in de kerk leren op zondag? Ik twijfel wel eens, zegt er zo'n jongen, zo'n meisje. En als u tot geloof gekomen bent in de Heer Jezus Christus, hebt u misschien ook wel eens momenten dat u twijfelt aan uw deel hebben aan het volbrachte werk van Christus. Mijn moeder stierf 22 november van het afgelopen jaar aan corona, 96 jaar oud. Een levend kind van God al jaren, een biddende moeder. En toch zei ze een aantal weken voordat ze ziek werd, ergens in een gesprek tegen me van, joh, ik ben het niet waard. Ze bedoelde zoiets als, als ik mijn eigen leven afzet tegenover de heiligheid van God, kan dat dan wel? Nu, gemeente, twijfel is best van alle tijden. Sinds onze val in het paradijs, en dat bedoel ik niet albollig, dat is een vreselijke realiteit, worden wij mensen op allerlei gebied door twijfel besprongen. Dat is niet vreemd. Ik vind die vraag van jongeren niet vreemd. Het gaat ook wel eens door u, door mij, als een flits door ons hoofd heen. Maar hoe ga je er dan mee om? Ik vind het zo bijzonder dat in het Bijbelboek dat vanmiddag een moment voor ons ligt, de Heilige Geest Paulus gebruikt om een jonge theoloog, die straks de leiding krijgt over een grote gemeente, waarschijnlijk in Efeze, waarin het beeld staat van de grote godin Diana, om die te bemoedigen en om die uit te leggen dat er een aantal zekerheden zijn die ongetwijfeld zijn. We lazen die bekende kersttekst. Misschien is daar de afgelopen weken door een dominee wel over gepreekt hier uit hoofdstuk 1 vers 15. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Alleen dat stukje al. Wat is betrouwbaar? Wat is alle aanneming waard? Namelijk dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Om zondaars zalig te maken. Van welke ik de voornaamste ben. En ik weet niet of u en jij het zich altijd realiseren. Ook in deze middagdienst hebben wij net belijdenis gedaan van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ongetwijfeld. En nou, ik mag graag in die tweede dienst of soms een derde dienst de geloofsbelijdenis van Nicea gebruiken. Ik heb daar een zwak voor. Dat schitterende stukje over Jezus die om ons mensen en om onze zaligheid neergedaald is uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is. Wat een evangelie. Maar ook dat stukje over de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Geest die Here is en levend maakt. Nu in ons teksthoofdstuk, in ons tekstvers, komt Paulus daarop terug. Onze tekst begint met de woorden en buiten alle twijfel. Ja, zegt iemand vanmiddag, maar dominee, dat is nou juist ook wel het spannende van de tekst, hè. U hebt een tekst gelezen, daarin gaat het over het woordje geheimenis. En iets verder komt het woordje geopenbaard. Dat spreekt elkaar als het ware tegen. Hoe kun je nou een geheimenis openbaren? Ik kijk even naar de kinderen in de kerk. Als jij een geheimpje hebt gehoord, hoe ga je er dan mee om? Binnenkort is mama jarig. Papa heeft jou iets ingefluisterd. We gaan dit en dat voor mama kopen. Maar je mag het nog niet vertellen. Als ze jarig is, dan is vroeg genoeg. Houd het even geheim. Lastig. Een geheim. Een geheim is niet om aan de grote klok te hangen. Maar dit geheimenis blijkbaar wel. Het gaat hier, gemeente, over een geheimenis dat van de daken geschreeuwd mag worden. Het mag uitgezongen worden. Iedereen mag het horen. Toen de koster vanmorgen bij de dorpskerk van Nunspeet kwam, toen bleken er zo'n 20 ruiten aan diggelen te zijn. Afgelopen nacht gebeurd met een groot stuk vuurwerk. Het was koud in de kerk. Maar ik heb ergens in de dienst toch ook maar gezegd dat ik hoop dat bij mijn spreken er misschien wel iemand langs de kerk gelopen is die door die open ramen de boodschap gehoord heeft. We spreken geen geheimtaal. We zijn niet een of andere secte of zo. Jezus heeft gezegd, gaat dan heen, onderwijst alle volken. Nu gemeente, wat doet Paulus? Paulus, die ervaren theoloog, door God geroepen op de weg naar Damascus, zeer thuis in de schriften, veel ervaring. Hij bemoedigt zijn geestelijke zoon Timotheus. Vanochtend had ik een tekst uit Filippenzen 2. Zoals een kind met zijn vader. Zo lag de verhouding tussen Paulus en Timotheus. En Paulus die snapt wel hoe verschrikkelijk moeilijk de taak is van Timotheus straks in die grote stad Efeze. Waarom is dat zo moeilijk? Ja, zegt iemand vanmiddag, dominee, ik zit daar wel eens mee. Waar is God? Het is de worsteling van de psalmdichters, hè? Waar is God op wie je vertrouwd hebt? Je hoort de duivel het je als het ware influisteren. Je hebt een periode met God meegemaakt dat je... dat het geloof tintelde in je hart en toen kwamen er tegenslagen en toen kwamen de vragen bij je boven. Dat is eigen aan het geloof. Ik probeer mijn jongeren in de gemeente één tekst te laten vasthouden. Hebreeën 11 vers 1. Het geloof nu is de vaste grond van de dingen die men hoopt... en het bewijs van de zaken die men niet, nog niet ziet. Bewijs. Nu, in onze tekst komen er 6 one-liners langs. Na die dubbele punt. En buiten alle twijfel, groot is het geheimnis van de godsvrucht, dubbele punt. Daar komen ze alle 6. God is geopenbaard in het vlees. God is gerechtvaardigd in de geest. God is verschenen aan de engelen. God is gepredikt onder de heidenen. God is geloofd in de wereld. God is opgenomen in heerlijkheid. En, zegt Paulus, die 6 zaken zijn ontwijfelbaar. Als je in de grondtekst gaat kijken, mag je het ook vertalen met... eensluidend. Toen ik hier om 4:15 de kerk in kwam, toen was Arjan hier in het centrum van het kerkgebouw bij de piano ervoor aan het zorgen dat straks in de wat moeilijkere gezangen dat er een eensluidend lied klinkt. Dat heeft te maken met tempo, met begeleiding. Maar als het goed is, komt het als het ware uit één mond. Daarom is het ook zo jammer dat er zoveel kerken zijn, zoveel kerkverbanden. Dat lijkt me ook heel moeilijk als je van huis uit niet met het geloof opgegroeid bent. Je komt in contact met het geloof en je vraagt je in de stad als Gorkum af, bij welke kerk moet ik nou zijn? Waar wordt nou de waarheid verteld? En iedereen roept, hier, je moet bij ons zijn. Ja, maar ik zie dat kerkgebouw en die kerktoren en dat kerkverband. En is er nou ook zoiets als eensluidendheid? Wat hebben we nou gemeenschappelijk? Het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dat heeft alles te maken met het geheimenis van de godsvrucht. Als ik heel eerlijk ben, vind ik het een beetje jammer dat het woord wat er in de klassieke Statenvertaling staat, er niet meer staat. Er staat in de klassieke Statenvertaling godzaligheid. Groot is het geheimenis van de godzaligheid. Daar zit het woord God in en zalig. Die twee hebben alles met elkaar te maken. Zalig worden gemeente, dat is het werk van God. Dat wist Paulus als geen ander. Saulus van Tarse blazende nog dreiging en moord. Hij dacht dat hij God een behagen deed. Maar hij kende God niet. Totdat God hem roept. En dan gebeurt er wat in zijn leven. Dan krijgt hij vrede met God. En gaandeweg ontdekt Paulus dat dat komt door het bloed van Jezus Christus dat gestort is. En ik hoop dat u allemaal weet, jij ook weet, dat zalig worden, dat is niet een kwestie van straks. Maar op het moment dat je tot een levend geloof komt in Jezus Christus, ben je zalig. Ben je gered. Want dat is toch wel een betekenis van zalig worden, gered worden. In een van de brieven schrijft Paulus dat je uit de duisternis getrokken wordt tot zijn wonderbaar licht. Vroeger was je dood en nu ben je levend gemaakt. En dat is een geheimenis. Een mysterion. Een mysterie. U wordt misschien wel eens bevraagd op de werkvloer over uw verhouding tot God. Misschien in de kantine toen het nog kon, bij het sportveld. Misschien ook wel een van uw kerkelijke collega's van een ander kerkverband die wil weten of het wel zuiver is met u. Vertel eens, wat heeft God nou aan jou, in jou gedaan? Nou, ga dat maar eens vertellen. Dat is een geheimenis. Dat heeft alles met liefde te maken. Toch? Als je mag belijden met Johannes, wij hebben hem lief omdat hij ons eerst lief gehad heeft, ga dat maar eens uitleggen. Misschien bent u er zelf nog wel verwonderd over. Waarom heeft hij het op mij gemunt? Weet God wel met wie hij in zee gaat? En toch, wat een wonder. Een geheimenis om straks tot in eeuwigheid te bezingen. Om hem te bejubelen, samen met alle heiligen. Gods welbehagen. En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht. 2. Onbegrijpelijk. We gaan die 6 one-liners even langs, gemeente. Die eerste, hè, God is geopenbaard in het vlees. Ik ga ervan uit dat er de afgelopen weken uitgebreid over gesproken is, ook vanaf deze kansel. Maar als ik nou aan u vraag, wat is dat nou? Leg dat nou eens simpel uit. Dan hoop ik dat u zegt, dat kan ik niet. Ik heb geprobeerd in de gemeente Nunspeet in een paar avonddiensten iets te zeggen over artikel 18 en artikel 19 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 18 legt alle nadruk op, hij is waarlijk onze Immanuel, God met ons. Artikel 19 ging het over de twee naturen van Christus. Nou, ga dat maar eens uitleggen. Hij is én God én mens. En toen hij mens geworden is, is hij God gebleven. Nou, dan probeer je als dominee, ik kijk weer even naar de jongeren in de kerk. Dan probeer je als dominee uit de evangelie wat voorbeelden te laten zien. Ze mens zijn. Jezus heeft honger gehad, heeft dorst gehad, heeft pijn geleden, heeft verdriet gehad. Wat is hij ons in alles gelijk geworden? Hij heeft ons menselijk vlees aangedaan. En tegelijkertijd zijn er momenten in het leven van Jezus als hij rondwandelt door Kanaan dat je iets merkt van zijn God zijn. Hij zegt tegen de wind, zwijg stil. En het wordt stil. Hij zegt tegen Lazarus die gestorven is, kom uit. En Lazarus komt uit. Hij spijzigt van 5 broden en 2 vissen 5000 mensen. Oftewel, gemeente, wat een wonder. Wat is hij ons nabij gekomen? En ja, we kregen zondagavond in de consistorie na de preek over artikel 19 het gesprek in de, over ja, maar wat koop ik daar nou voor dat ik dat weet? Dat die twee naturen niet vermengd zijn en ook niet gescheiden zijn. Ik had in de preek een voorbeeld gebruikt wat ik in een boekje vond. Water en wijn, dat kun je bij elkaar doen. Maar als je telkens water bij de wijn doet, dan blijft er geen wijn over, dan wordt het water. Je kunt dat niet mengen, terwijl het tegelijkertijd wijn blijft. Zo kun je het God zijn en mens zijn van Jezus niet mengen. Maar ze zijn ook niet gescheiden. Toen gebruikte ik het voorbeeld van water en olie. Dat kun je niet bij elkaar doen, dat blijft apart, het is en water en het is olie. Maar ik voelde aan op de kansel dat dat voorbeelden zijn die totaal niet aankomen bij de gemeente. En toch hebben wij dat nodig. Bijvoorbeeld om getroost te worden. Als u in het verdriet zit. Waarom zingt de psalmdichter anders, mijn tranen zijn in uw fles vergaderd? En u kent toch hopelijk wel de kortste tekst uit de Bijbel? Twee woordjes, Jezus huilde. En daarom schrijft een apostel ergens dat er maar één barmhartige hoge priester is die medelijden kan hebben met onze zwakheden en dat is Jezus Christus. En wat mij raakte in deze fase waarin zoveel mensen eenzaam zijn, is dat het ook je eenzaamheid verdrijft. Als hij werkelijk onze Immanuel is, God met ons, dan komt hij ons zo nabij. En als u vanmorgen de doopdienst hebt meegemaakt en hebt u uit het formulier vernomen, als je gedoopt wordt in de naam van de Heilige Geest, zo betuigt en verzegelt ons de Heilige Geest dat hij in ons wonen wil. Opdat het worden zal, hij in mij en ik in hem. Ja, zegt u. Mooi hoor, dominee. Maar hoe weet ik dat nou? We hadden juist afgelopen week de les over de islam. Nou ja, kort en goed. Hun leer is, God heeft geen zoon. Je komt er wel tegen in de Koran als een profeet. Maar hij is niet de zoon van God. Laat staan God zelf. Je kunt in de islam niet van Jezus zingen, want hij is God bekleed met macht. Niet zo vreemd dat een jongere dan weer vraagt van meneer, maar hoe weet ik dat nou zeker? Wat staat er in onze tekst? God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest. Ik moet u heel eerlijk zeggen dat voordat ik deze preek maakte, ik dat stukje van de tekst nog nooit goed begrepen had. Nou, dan zit je als dominee te pieken, je hebt wat boeken om je heen liggen. Ik had even de kanttekeningen van de Statenvertaling erbij gepakt. Ja, die schreven, voor onschuldig en rechtvaardig erkend. Ja, dacht ik, dat is waar. Hij is ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Jezus had geen schuld. Sterker nog, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, plaatsbekledend. Ja, is dat nou de betekenis van dat stukje? Is gerechtvaardigd in de geest. Staat dat woordje geest bij u ook in de Bijbel ook met een hoofdletter? Toen ging ik verder zoeken, gemeente, en ik denk dat ik het volgende tegen u zeggen mag. Het is de Heilige Geest die er zijn stempel op zet. Zo mag u het ongeveer vertalen. Het zegel. En als ik dan wel even kijk naar onze jongeren. In de tijd van Paulus schreef de keizer wel eens een brief. Als die brief klaar was, dan ging die in een soort envelop. En op de sluiting van die envelop zette de keizer dan zijn zegel. Hij had een zegelring, dat ging in de inkt en dan was het bam. Dan ging met een loper, met een bode, ging die brief naar een of andere koning in dat grote keizerrijk. En als die brief dan bij een of andere koning aankwam, dan zag die koning aan die envelop met dat zegel dat die brief nog niet opengemaakt was. En dat het van de keizer kwam. Dus die brief die kon je maar niet een poosje ergens apart leggen van, oh, daar kijk ik morgen wel naar. Nee, je deed die brief voorzichtig open, die envelop deed je open en je las de woorden van de keizer. Ontwijfelbaar, dit is een brief van de keizer himself. Nou, dat zegel, gemeente. Dat zegel zet de Heilige Geest op het werk van Jezus Christus. Zijn komst op deze aarde. Zijn lijden, zijn kruisdood op Golgotha, zijn opstanding uit de doden, het is allemaal verzegeld, gestempeld door de Heilige Geest. Ik las ergens, je mag het zien als een waarborgfonds. U koopt iets duurs. U hebt de rekening nog thuis, die hebt u uiteraard betaald, u hebt garantie erop. Maar er zit iets niet goed. U gaat terug naar de leverancier, maar die leverancier doet een beetje moeilijk. En dan doet u een beroep op een waarborgfonds. Dat geeft een stukje zekerheid voor de consument. Nou weet u, gemeente, sinds een aantal jaren ben ik diep onder de indruk van het dankgebed in het doopformulier. Misschien is dat vanmorgen ook wel gebeden. O Heere, wij danken u dat u ons en onze kinderen om het bloed van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, al onze zonden vergeven hebt. En ja, dat kun je alleen maar uitspreken door het geloof. Daarom staat er ook boven het doopformulier om de kleine kinderen van de gelovigen te dopen. Wat betekent dat vanmiddag? Misschien is dat een zinnetje wat onze kinderen een klein beetje helpt. Geloven is antwoord geven op Gods beloven. Alles wat God belooft, doet Hij. En weet u, het is een geheimenis, zegt Paulus. Maar het raakte me ontzettend dat ik ergens las dat het volk Israël iets van dat geheimenis begreep. Voor de komst van Jezus had God aan Israël er al het een en ander over geopenbaard. Die geloofshelden uit het oude verbond hadden de belofte niet verkregen, schrijft Hebreeën, maar van verre gezien en geloofd en omhelst. Denk maar aan Jacob op zijn sterfbed. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. En neem dan al die adventsteksten van de afgelopen weken er maar bij. Israël had er iets van gezien, ook al was het nog van verre. Herkent u dat vanmiddag? Ik heb het niet altijd in mijn binnenzak. De zekerheid van het geloof in Christus. Ik ben het wel eens kwijt. Er zijn wel fases in mijn geestelijk leven dat ik daar lang niet zo'n zicht op heb als in andere fasen van mijn leven. Als ik eerlijk ben, gemeente, komt dat in 9 van de 10 gevallen door geestelijke luiheid. Dan heb ik niet zo'n zin om Bijbel te lezen. Ik neem geen tijd om te bidden, om de gemeenschap met God te zoeken. En weet u, als je dat een klein poosje hebt, dan is het net een glijbaan. Dat gaat heel erg hard. En wat is het dan bijzonder dat God elke keer terugkomt en dat hij jou herinnert aan zijn betrouwbare beloften. Dat doet hij door zijn Heilige Geest. Dat doet hij in de kerkdiensten door zijn Heilige Geest. Dat doet hij in de binnenkamer door zijn Heilige Geest. En soms, gemeente, gebruikt hij daar ook gewoon mensen voor. Sinds een paar jaar proberen wij alle kinderen van 4 tot 18 rondom hun doopdatum namens de kerk een kleinigheidje aan te reiken. Weet u allemaal uw doopdatum? Jongelui, weten jullie wanneer je gedoopt bent? Dat is best wel mooi als iemand van de kerk aan de deur komt met een kleinigheidje. Alsjeblieft, dat is voor, je moeder neemt het aan. Ja, maar joh, hij of zij is helemaal niet jarig. Nee, dat klopt, maar het is vanwege zijn haar doopdatum. Zodat je aan de ontbijttafel misschien eens een moment hebt waarop je er over praat van... We hebben het er niet iedere dag over. Maar jij draagt een teken, een zegel aan je voorhoofd. Dat is het zegel van God. Toen heeft God tegen jou gezegd, jij bent van mij. Daarom roept Luther het een keer uit tegen de duivel, ik ben gedoopt. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest. Stelt u zich even het volk Israël voor in de ballingschap. Ze zijn erheen gevoerd, het was aangekondigd, talloze profeten hadden dat al gemeld. Als jullie je niet bekeren, dan zal ik je in ballingschap voeren. Ze hebben niet geluisterd. Ze komen in ballingschap, maar ze hebben nauwelijks gehoord dat God er iets bij gezegd had, dat God hen ook weer zal terugbrengen uit de ballingschap. Herkent u dat misschien als het gaat om Gods beloften in uw leven? Heeft God u wel eens iets concreet beloofd? Soms hoor je dat in pastorale ontmoetingen. Dat een ouder iemand tegen me zegt, dominee, u weet, mijn kind is van de kerk afgeraakt. Maar ik heb van God de belofte gekregen dat, misschien maak ik het niet meer levend mee, maar dat mijn kind op Gods tijd terug zal komen. Dan mag je hem dan ook aanhouden. Heere, u hebt het beloofd. U bent toch de getrouwe, u kunt niet van uw woord af. Laat niet varen het werk dat uw hand begon. 3. Oneindig. We hebben er 2 van de 6 gehad. Ik ga over die andere 4 niet net zo lang preken als over de eerste 2 jongens en meisjes. Dus je hoeft niet bang te wezen. Maar deze waren wel belangrijk dat ik die even iets meer aanzette. 6 one-liners. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is verschenen aan de engelen. Komt u hier in Gorinchem en omstreken wel eens een engel tegen? Rekenen wij nog met engelen? Of schrikken we ervan als we met Psalm 34 een enkele keer wel eens zingen... Des Heere engels schaart een onverwimbere hemelwacht rondom hem die Gods wil betracht, dus is hij wel bewaard. Engelen, gemeente, dat zijn de gedienstige geesten van God. Zij gaan op Gods bevel naar de aarde om zijn wil te doen. En ja, er zijn ook andere engelen, dat zijn de gevallen engelen, die zijn door God uit de hemel gestoten. En die zitten in Gorkum niet in een park ergens op een bankje met hun armen over elkaar. Paulus schetst ze in een van de brieven als een briezende leeuw zoekende wie hij zou kunnen verslinden. En daarom schrijft Paulus aan een gemeente te Efeze, juist aan de gemeente waar Timotheus werkt, doet aan de geestelijke wapenrusting Gods, waardoor je de vurige pijlen van de Satan kunt afkeren. Engelen. Wij denken vaak dat engelen alleenig maar voorkomen in de kerstgeschiedenis. De aankondiging van de geboorte van Jezus, ook aan de herders, het engelenkoor. Oh ja, en dan Handelingen 12. Als Petrus in de gevangenis zit, hij zit vastgeklonken, dan is er ineens een engel en die bevrijdt Petrus en dan is die weer weg, zoiets. Maar zullen we er eens over nadenken, gemeente, anno 2021, dat God ook vandaag door zijn engelenmacht zijn wil volvoert hier op aarde. Ook al begrijp ik er soms helemaal niets van. Ook al is dat voor mij vaak een geheimenis. En toch, hij spreekt. Hij regeert. Is verschenen aan de engelen. Wanneer, gemeente, nou u merkt dat wel aan het slot van onze tekst, is opgenomen in heerlijkheid, die beide stukjes, dus die derde en zesde one-liner, die wijzen vooral op het moment dat Jezus naar de hemel teruggaat. Dat zingen we zo mooi met Psalm 47. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. God, Jezus' discipelen zien hem op de wolken heen varen en dan, gemeente. Dan komt Jezus bij de hemelpoort aan en daar is daar een legermacht van engelen die hem bejubelt. Weet u dat er in de hemel blijdschap is over één zondaar die zich bekeert? Dat er bij de engelen een gejuich opgaat als vanmiddag door de dwaasheid van deze preek, thuis of hier in de kerk, iemand tot een levend geloof komt in Christus. Engelen. En die worden uitgezonden, die doen hun taken, gemeente, opdat Jezus Christus verheerlijkt zal worden. God geve dat vanmiddag gebeurt. Dat je zo geraakt wordt door de woorden uit de schrift, dat je gefundeerd wordt in het allerheiligst geloof. Dat je de vastigheid in de Heer Jezus gaat beleven in je hart. Dat Hij een levende werkelijkheid wordt, niet alleen vandaag, maar ook morgen. Als je als ouders de zware taak hebt om je kinderen te onderwijzen. Als je als jongere weer de hele dag achter zo'n scherm moet zitten en allerlei docenten langs ziet komen, dat je denkt, waar doe ik het allemaal voor? Als je thuis werkt en je collega's zo mist. Als je verlangt naar een ouderwetse verjaardag waar het huis vol zit en er komt nu nauwelijks een kind langs omdat het gevaarlijk is als je... Kunt u het aan God kwijt? Kunt u uw twijfels aan God kwijt? Zegt u wel eens tegen God dat u besprongen wordt door twijfels? En zegt u wel eens tegen hem met de woorden van Psalm 139, als er bij mij een schadelijke weg is, leid mij op de eeuwige weg. En ja, dat vrucht draagt, gemeente, dat staat er, hè, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld. Toen Jezus opgevaren is ten hemel, toen was het niet voorbij, toen begon het. Dat evangelie is uitgegaan, all over the world. Ik ben veel in gesprek met oudere gemeenteleden over de verwachting van de wederkomst. Ik denk een van de ouderen hier, leeft dat bij u, de wederkomst? Ik krijg standaard te horen in gesprekken, ja dominee, er moet eerst nog zoveel gebeuren. Vertel! Ja, eerst moet het evangelie toch overal verkondigd worden. Vertelt u mij eens waar het evangelie in de loop van de eeuwen nog niet verkondigd is. Het is in delen van de wereld nu weer weg. Jazeker. Maar met internet en Transworld Radio en noem maar op gemeente, overal komt het evangelie binnen. Niemand kan zeggen ik heb het niet geweten. Het is gepredikt. Het is geproclameerd. Opdat u tot geloof komt. En ja, het is geloofd in de wereld. Dat is mooi. Ik mag hopen dat de plaatselijke predikant van u dat ook van tijd tot tijd mee mag maken. Dat er iemand tot geloof komt in Jezus Christus. Iemand die misschien zomaar een keer de kerk is binnengelopen, nog nooit het evangelie gehoord had, een dienst meemaakt en niet meer loskomt van de liefde en genade van Jezus Christus. Nu, wat doet Paulus? Hij schrijft deze brief. Hij benadrukt dat ontwijfelbare van het geloof in Jezus Christus. En nee, gemeente, ik kan u niet overtuigen. Dat is het werk van de Heilige Geest. Maar u mag wel in woord en daad, als u geraakt bent door de liefde van Jezus Christus, mag u dat uiten. Juist als het een kwestie van liefde is. We hebben hem lief omdat hij ons eerst lief gehad heeft. En weet u, hij die gekomen is op deze aarde, die na gedane arbeid teruggegaan is naar zijn vader. Jezus heeft het gezegd, in het huis van mijn vader zijn veel woningen, anders zou ik het u gezegd hebben. En als ik heen gegaan zal zijn en u plaats bereid zal hebben, zo kom ik terug. En zal u allen tot mij nemen. Houdt u daar rekening mee? Zou het vandaag mogen van u? Als die vanavond terugkomt, als vanavond de bezuin klinkt. Als God Israël voor Jezus wederkomst zal hebben ingewonnen voor zijn dienst. Naar zijn belofte. En als we hem zullen zien verschijnen, gemeente, ik kan het niet uitleggen. Maar de geest en de bruid zeggen kom. Maranatha. Amen. Laten we thuis en hier in de kerk samen God danken en bidden. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Zouden we dan nog twijfelen, heren? Als u spreekt, zoals u vandaag sprak en spreekt, in het sacrament van de heilige doop, in de bediening van het woord, het is ontwijfelbaar. Wij danken u, heren, dat we op u aan kunnen. We danken u, o Heilige Geest, dat u het stempel erop zet, opdat we zouden geloven, nu en immer. En ja, heren, dan kunnen we ook zingen, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Dan verdrijft u onze smart. We bidden, zegen uw woord van deze dag. Zegen het zo, heren, dat we er deze pas begonnen week mee in en door kunnen, bij alles wat er gebeurt in ons persoonlijk leven, in het gezins- en huwelijksleven, in ons dagelijks leven, in school en opleiding, in ons werk. Zegen ons, heren, als we worstelen met bange vragen. Zegen ons, heren, bij alle berichten die via de media tot ons komen. Wat gebeurt er veel? Wat krijgen we veel op ons bord? Maar heren, bij alles wat wisselt, u bent getrouw. Uw plannen falen niet. We brengen u, drie-enige God, de dank en de eer voor deze dag. We bidden of u ons ook in de avond die over ons valt nabij wilt zijn. Brengt u ons veilig op de plek waar wij verwacht worden. Wees met ons, heren, als we wellicht alleen de avond in en door moeten. Wees met deze wereld in nood, ver weg en dichtbij. En geef dat wij, als we goed luisteren, uw voetstappen vernemen. En geef dat we bereid zijn onszelf af te vragen of wij bereid zijn. Het is ontwijfelbaar. U komt terug. En wat dan geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en in het hart van geen mens is opgeklommen, dat zal straks aan ons geopenbaard worden. Om u, drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, eeuwig groot te maken. Gedenk uw volk Israël, gedenk het Midden-Oosten, gedenkt u ons land en volk, onze regering. We zijn allemaal in spanning over de persconferentie van dinsdag. Geef wijsheid, geef afhankelijkheid, dat ook onze regering gaat luisteren naar uw wil. Geef veel gebed voor de groten van deze aarde. U gaat door alle dwaasheid van mensen heen, uw koninklijk spoor. Geef dat ook zij u mogen kennen. Vergeef alle tekorten uit deze dienst. Reinig ons, Heer Jezus, door uw kostbaar bloed. Verheerlijk uw naam. Uit genade om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is gezang 101 uit het liedboek, vers 1, 2 en 5. Gezang 101, 1, 2 en 5. We denken aan hen die thuis mee verbonden waren met deze dienst. Ook voor hen geldt Gods zegen. En voor ons zoals we hier zijn, ga heen in vrede, verhef uw harten tot God en draag met u en met jullie de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aanschijn over u en hij geve u en jou vrede. Amen.